Nou, ik wil eigenlijk beginnen bij Openbaringen 1. En dan vers 9. Openbaringen 1, vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bezuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op. Schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en dan naar Laodicea. Dus we zien hier, als we dit lezen, dat Johannes hier op Patmos is. Hij is gevangen om zijn geloof. Hij is daar verbannen naar het eiland Patmos. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik ben deelgenoot in uw verdrukking. De gemeenten die hij hier opnoemt, die 7 gemeenten, zijn gemeentes die leven in een tijd dat de christenen werden vervolgd. Tot het jaar 300 werden christenen systematisch vervolgd in het Romeinse Rijk. En hij krijgt de opdracht om wat hij van de Heer Jezus ontvangt, om dat op te schrijven en te sturen naar deze 7 gemeentes. Johannes was verbannen om het geloof, hij werd verdrukt, hij was deelgenoot in de verdrukking, staat hier. En omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Daarom werd Johannes verdrukt, daarom was hij verbannen. En eigenlijk, de gemeentes die hier genoemd worden, die zaten allemaal in dezelfde situatie. En de ene gemeente had er meer last van als de andere gemeente, maar in die wereld van toen de tijd waren christenen gewoon derderangs burgers. En ik wil vandaag lezen of stilstaan bij de gemeente Philadelphia. Ik kan heel veel, die gemeentes kan ik allemaal wat van zeggen. En de andere gemeentes zijn punten waarvan de Heer Jezus zegt, nou dat moet je verbeteren. Nou, daar wil ik niet bij stilstaan. Ik wil stilstaan bij Philadelphia, de gemeente waarvan de Heer Jezus zegt van, nou, jullie zijn een perfecte gemeente. Ik wil stilstaan bij de goede gemeente. En dan met name bij de punten waarvan de Heer Jezus zegt, dat vind ik goed. Dat vind ik belangrijk voor jullie. En die gemeentes, die volgorde van die brieven, dat staat er ook niet zomaar toevallig. De Heer Jezus heeft die gemeente, die kent die gemeente en die heeft die gemeente op zo op een plaats gezet in het woord van God, dat daar met een speciale bedoeling. Want die gemeentes, dat geeft ook tijdsperiodes weer in de kerkgeschiedenis. Die gemeentes, ze waren plaatselijke gemeentes, die met specifieke kenmerken. Het waren ook gemeentes die typerend waren voor de komende periodes in de kerkgeschiedenis, zoals het hier dan, toen het hier geschreven werd. En de laatste gemeente is Laodicea. En Laodicea is een lauwe gemeente. Dus, en daar zitten we eigenlijk in de tijd, dat is eigenlijk de tijd waarin we nu leven, dat is een lauwe gemeente. En Philadelphia komt daar net voor, dat is eigenlijk de gemeente van de opwekking, waarin het evangelie werd verkondigd. Waarin mensen, waarin grote opwekkingen waren. En dat is de tijd van 1750 tot ongeveer 1900. Maar Philadelphia was de perfecte gemeente. En dan gaan we lezen, vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente van Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld zal komen, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal mijn naam En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Philadelphia. De naam betekent broederliefde. Dat is de naam van deze gemeente. En God heeft deze gemeente echt om hun naam, om hun kenmerk, om hun karakter uitgekozen om een boodschap naar ons, naar u en mij te brengen. Want ook al is deze brief geschreven naar de gemeente van Philadelphia, hij is ook geschreven naar de kerk uit verschillende kerkgeschiedenisperiodes, maar ook geschreven voor ons. Want het karakter van deze gemeente vind je ook terug, van deze zeven gemeentes vind je ook terug in de christenwereld, bij de christenen. En de een staat er zo in en de ander staat er zo in. En de Heer schrijft deze brieven niet met de bedoeling om te veroordelen, maar vanuit genade. Want als de Heer zegt van nou, dat punt in jouw leven is niet goed, dat moet je verbeteren, dan geeft hij ruimte en tijd om dingen recht te zetten. En dat is genade van God. Als wij genade van God hebben, dan denken wij dat we helemaal niet mogen spreken over de negatieve dingen in ons leven. Dat we alles maar goed moeten praten onder het mom van de liefde. Maar God zegt, dat is verkeerd, dan ga je verloren. En zijn genade zegt tegen ons, uit genade zegt tegen ons van nou, dat is niet goed in je leven. En ik wil graag dat je dat recht zet. En dat is genade van God, dat is liefde. Want echte liefde betekent dat je iemand gaat redden. Als je zegt van nou ja, dat is niet goed in iemands leven. Nou, laat maar, want ik vind het heel moeilijk om er iets over te zeggen. Dan doe ik hem misschien wel pijn. En hij loopt richting afgrond met een blinddoek voor. En hij gaat in één keer over het randje. Is dat liefde? Dat is geen liefde. Liefde is dat je iemand redt. Dat is liefde. En sommige mensen verstaan dat verkeerd. Ik heb heel veel situaties in mijn leven, waarin ik op een gegeven moment tegen mensen iets moet zeggen wat ik eigenlijk heel moeilijk vind. En dan schroom je om te zeggen, ja maar, en dan probeer ik het uit te leggen waarom. God wil je zegenen. God houdt van je. God heeft ieder mens lief. Hoe slecht hij er ook voor staat in de ogen van mensen. We zijn zo gauw geneigd om te veroordelen. Maar God heeft lief. God houdt van mensen. En als God van mensen houdt, dan heeft hij de intentie en de bedoeling om mensen iets aan te reiken vanuit zijn woord, vanuit zijn hart, waar mensen hun voordeel mee kunnen doen. En soms moet je harde dingen zeggen tegen mensen, opdat ze zich bekeren en uiteindelijk rust en vrede vinden door die bekering, door de verandering van levenswijze. En soms moet je dingen zeggen, dat kun je beter niet doen. En als je in de ogen van de wereld kijkt, als je door de ogen van de wereld kijkt naar de situatie, zeg je nou, je bent wel heel erg ouderwets. Dat past niet meer bij deze tijd. En dan word je uitgelachen. Nou, dat zal de deelgenoot zijn in het lijden, omwille van de naam van Jezus. Maar ik heb gezien, ik heb meegemaakt dat mensen totaal in de put zaten, gevangen zaten in bepaalde dingen, geestelijk, waardoor ze het niet meer zagen zitten. Gewoon omdat ze de principes en het woord van God naast zich neer hebben gelegd. Philadelphia, broederliefde. Dat is het karakter van deze gemeente. De gemeente waar we over dit stuk hebben gelezen. Dat was het hart van de gemeente. En dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. 1 Korinthe 13. Dat is het karakter van deze gemeente. 1 Korinthe 13. Hebreeën 13 zegt van de liefde, de broederliefde zij ongeveinsd. Die blijft. De Hebreeën schrijver zegt op een gegeven moment van dat is het belangrijkste. Broederliefde, dat de broederliefde blijft in jullie midden. Romeinen 12 vers 9. De broederliefde zij ongeveinsd, zij echt, zij puur. Dat is Paulus die het zegt. De liefde, de broederliefde. En dat is geen soft verhaal, Sommige mensen hebben het over, als ze het over liefde hebben, hebben ze over, nou dat is soft. Het is geen soft, want als je iemand lief hebt, dan moet je wat geven. Dat kost je wat, iemand lief hebben. Laat ons lezen in 1 Korinthe 13, wat het je kost. Ja. Ik lees het gewoon helemaal voor, vanaf vers 1 tot en met vers 8. Als zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En ik zou al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niks. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En ik zou mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Dit gaat om uiterlijke dingen. Je kunt goed zijn. Je kunt in de gemeente bekend staan als de gulle gever. Je kunt bekend staan als iemand die heel veel kennis heeft van het woord. Je kunt bekend staan om mensen die om je tongentalen, om je profetieën. Maar als je geen liefde hebt in je hart, wat heb je dan aan? In de ogen van God is het niks. En Paulus zegt hier ook, dan had ik ook helemaal niks. Als ik de liefde niet had. En dan gaat hij verder in vers 4. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. En ze doet niet gewichtig. Ze doet niet gewichtig. En ze handelt niet ongepast. En dan staat er, en zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Het is wat, ze verdraagt alle dingen. Als ik om me heen kijk, dan zijn er heel veel mensen die een ander niet meer kunnen verdragen. En soms komt het heel erg dichtbij. Kijk, want als je dus je over een collega hebt, en dan kun je nog met een boog om hem heen lopen. Maar als het dan gaat om een broer of een zus, misschien wel je eigen vrouw of man. Veel mensen gaan dan mank op dat terrein. Zij verdraagt alle dingen. Philadelphia, de gemeente van de broederliefde. Het was in de ogen van God een perfecte gemeente. De liefde was het karakter van die gemeente. Dus al deze dingen, dat was het karakter van Philadelphia. En wat gebeurt er dan? In Openbaringen 3, daar kunnen we lezen. Dan maakt de Heer zich bekend als de heilige en de waarachtige. Hij zegt tegen de gemeente in Openbaringen 3, vers 7. Dit zegt de heilige en waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. De Heer Jezus spreekt hier in zijn hoedanigheid als God. Als de heilige die zegt, ik ben jullie God. Als het karakter van onze gemeente dat is, als het karakter van ons hart is, broederliefde, dan zegt de Heer, ik verbind me met jullie. Want ik hou van jullie en ik verbind me met jullie. Ik ben jouw God. En al wat ik zeg is waarheid. De heilige en de prachtige. En die de sleutel van David heeft. En de sleutel van David heeft te maken met macht. en gezag. Een macht en een gezag van een koning. Macht en een gezag van een koning. En Jezus zegt in Matthäus 28 vers 19, of iets verder trouwens, ik heb alle macht. Mij is gegeven alle macht. Hij heeft de sleutel van David, van het koningschap van David, heeft hij ontvangen. Het koningschap van David is overgegaan op de Heer Jezus. En hij heeft alle macht. En hij zegt hier tegen de gemeente, ik ben de heilige en de waarachtige. Als je naar de andere brieven kijkt, dan openbaart hij zich in een andere hoedanigheid. Soms als rechter en soms als God. Smyrna is ook zo'n perfecte gemeente vanwege de verdrukking en het lijden dat ze hebben. En dan zegt hij in vers 8, ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Ik heb een geopende deur gegeven. Die geopende deur, als je er kijkt naar deze situatie van Philadelphia. Philadelphia lag op een kruispunt van handelswegen. En die was eigenlijk bedoeld door de Romeinse heersers om de Griekse cultuur te verspreiden. Maar het was tevens een strategische plaats voor het evangelie, om het evangelie te verspreiden. En dat deden ze ook. Het was een zendingsgemeente. En hij zegt hier, de Heer Jezus, ik ken uw werken. Dus hij weet dat het karakter is broederliefde. En daarmee in verband zegt hij, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, die niemand kan sluiten. Een geopende deur die niemand kan sluiten. En dat heeft te maken met een geopende deur om het evangelie te verkondigen. Een geopende deur om bij de troon van God te komen. In Openbaring 4 vers 1, dat zit er vlakbij, dan kun je zien. Hierna zag ik, zegt dan aan Johannes, en zie, er was een deur geopend in de hemel. Er is een deur geopend in de hemel, waardoor wij naar binnen mogen gaan. Tenminste, als je bij Philadelphia hoort. Voor Philadelphia was de deur geopend. Dus richting God, richting de troon van God, richting hemel. En ook dus niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Want uiteindelijk is dit leven hier op aarde eindig. En dan mogen we weten dat we een geopende deur hebben naar de hemel. Dus het werkt twee kanten op. En waarom is nou die geopende deur daar, die niemand kan sluiten? Waarom heeft God die gegeven? Hij zegt, u hebt weinig kracht. En dan denk je, ja, weinig kracht, wat moet ik daarmee? Weinig kracht betekent, we kunnen niks van onszelf. Weinig kracht betekent dat we afhankelijk zijn van God. En hun leefden in afhankelijkheid van de Heer. In alle opzichten. Ze lieten zich leiden door de Heilige Geest. En door het woord van God. Weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen. Met andere woorden, je hebt gehandeld overeenkomstig mijn woord. Jouw leven was mij totaal toegewijd. En je hebt gehandeld zoals ik het van je heb gevraagd. En mijn naam niet verloochend. Dus je bent getuige geweest van Jezus. Drie kenmerken. Weinig kracht, afhankelijk van God. Mijn woord in acht genomen. Waaruit de liefde tot God blijkt. Kijk maar naar 1 Johannes, of naar Johannes Evangelie. Als je mijn geboden in acht neemt, die is die me lief heeft. En je hebt mijn naam niet verloochend. En dan op het eind van vers 9 staat, over de Joden die eigenlijk uit de synagoge komen, van Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ik zal maken dat zij komen. Dus als die mensen in de gemeente komen, van God, dan gaan ze erkennen dat de liefde van God daar is. En ze komen aan de voeten van de mensen. En ze gaan erkennen dat ik u heb. Dat ik u lief heb. Dat ik u lief heb. Dat is tegenwoordige tijd. De deur is geopend. En God zegt zelf tegen de mensen, ik heb u lief. Dat is het kenmerk van een verbondenheid van God met de gemeente. En voor mij is dat ook het geheim voor overwinning in de gemeente. En ik zou eigenlijk willen vragen, van hoe staat u daar nou in? Met dit stuk. Hoe is je afhankelijkheid van de Heer Jezus? Hoe is dat door de week? Hoe is dat in je leven? Laat je je leiden door hem? Laat je je leiden door je woord? Heb je hem lief? De stap naar de Heer is een stap van de Heer. Ik zeg het even verkeerd. De Heer heeft een stap gezet. De Heer heeft zijn leven gegeven voor u en mij. Al onze zonden heeft hij weggedragen aan het kruis. Zonden van het verleden. Zonden van die we misschien nog zullen maken. Alles heeft hij weggedragen aan het kruis van Golgotha. Al onze schuld is betaald. Omdat hij van ons houdt. En ik ga niet toe van, dan moeten we gaan werken om de liefde te verdienen. Nee, we hebben de liefde gekregen. En we hoeven niet te werken voor onze liefde. Ik weet dat Annie van me houdt. Ik hoef er niet voor te werken. Ik hoef alleen maar te zeggen tegen haar elke dag van, ik hou van je. En dat zeggen we ook tegen elkaar, ik hou van je. Ze weet het wel. Weet van elkaar, dat we van elkaar houden. Maar toch is goed om dat te zeggen. Toch is goed om het te uiten. Ze was jarig en ik weet dat Annie heel graag ontbijt op bed heeft. Ik heb er niks mee. Ik vind dat gekruibel in tussen de lakens, vind ik helemaal niks. Maar ik weet dat Annie het fijn vindt. En toen ze jarig was, ben ik opgestaan en ik heb een ontbijtje voor haar gemaakt op bed. Een eitje gekookt, een beschuitje erbij. Want ik weet dat ze dat fijn vindt. Snap je? Er is niemand die dat zegt dat ik dat moet doen. Niemand. De liefde. De liefde dringt. Ja? De liefde die dringt je ertoe. Die beweegt je ertoe om dat te doen. En iemand zei, of Annie zegt er wel eens, liefde is een werkwoord. Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar dat gaat vanzelf. En als het vanzelf gaat, dat is, als het in je hart zit, dat is geen werken meer. Wel dan? Als je van de Heer Jezus houdt, is het geen werken meer. De dingen die je voor hem doet, doe je omdat je hart je dringt. En dan staat er in vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Het woord van mijn volharding. In de NBG-vertaling staat, omdat je bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Bevel bewaard om mij te blijven verwachten. Er zit een verwachting in dat de Heer Jezus terugkomt. In de herziende staatsvertaling heb ik net gelezen. In het boek staat, u bent mij dwars door alles heen trouw gebleven. Trouw gebleven, dwars door alles heen. Zoals ik u heb opgedragen. En in de NBV-vertaling staat, omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook u trouw zijn. Vasthouden tot het einde. Houd dat in. Vasthouden tot het einde. Trouw zijn aan God. Tot het einde toe. In elke situatie. Als je naar de filmpjes kijkt, die we met open doors met de gebedsdag hebben gedraaid. Dan moeten mensen een geweldige prijs betalen voor hun geloof. Ze moeten een geweldige prijs betalen voor hun geloof. In Nigeria worden mensen gewoon omgelegd. Ze worden gewoon doodgeschoten. Ze komen binnen, ze dringen je huis binnen. En zeggen, ben je christen? En als je dan durft ja te zeggen, bang. Een zoon van een van mensen die omgekomen was. Die zoon zei op een gegeven moment, maar er is een geweldige kans om het evangelie te verkondigen. Ik haat ze niet. En ik ben bereid om de prijs te betalen om het evangelie uit te dragen. Dan heb je wat meegemaakt. Dan heb je wat meegemaakt. Veel getuigenissen van die nacht. Trouwens, die 12 filmpjes, dat is niet het 12 landen toevallig, nee. Er zijn 50 landen ongeveer op de wereldranglijst waar christenen worden vervolgd. In sterke of mindere mate. Die 12 filmpjes waren de ergste filmpjes. 50 landen. Het gaat over miljoenen, miljoenen christenen. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Ik ben trouwens nog wat vergeten over die geopende deur. Daar ga ik nu dan terug. 1 Petrus, of 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 5. Want ik vind het wel belangrijk, omdat ook daar de volharding in terugkomt. 2 Petrus. Ik begin te lezen bij vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en Gods vrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Ziet u waar hier naartoe gewerkt wordt? Naar de broederliefde. En dan gaat hij verder, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. U zult nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. In het boek staat op een gegeven moment bij dit vers dat de hemel wijd open zal staan. De poort van de hemel zal wijd open staan. En wat gaat er aan vooraf? Er gaat aan vooraf vers 5 tot en met 7. U moet er zich met alle inzet, dus met alle ijver, met alles wat in ons is, op toeleggen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen, staat er dan. Deugd toevoegen. En deugd, ik heb het opgezocht in het woordenboek, want het is altijd een beetje, ja, je weet ergens wel in je hart wat het nou eigenlijk betekent, want het voelt goed. Maar wat staat er nou in het woordenboek? Rijk aan goedheid. Aangenaam van karakter. Aangenaam van karakter zijn. Dus aan het geloof moet je goedheid toevoegen, staat er dan. Ja, dan denk je, ja, goedheid toevoegen. Er is maar één goed, dat is Jezus. Dat is God, die is goed. En hoe moet ik dat nou uit eigen kracht doen? Dat hoeft niet uit eigen kracht. Want het gaat erom, als je je hart voor Jezus opent, dan komt zijn geest in je wonen. Met alle vruchten. Met liefde, met zelfbeheersing, met goedheid. Galaten 5, vers 22. Maar je moet je wel ervoor openstellen, met alle inzet. Dus je moet aan je geloof deugd toevoegen. En dan staat er aan de deugd kennis. Wat voor kennis zal het dan zijn? Dat is kennis van het woord van God. Kennis van God zelf. Hem leren kennen. Zijn wil leren kennen voor je leven. En zijn wil gaan doen. Dat is de kennis. Want als je dan God leert kennen en zijn wil leert kennen, dan ga je dat ook toepassen in je leven. Dus bij het geloof komt goedheid, komt kennis. Dat moet eraan toegevoegd worden. En dan staat er aan de kennis zelfbeheersing. Zelfbeheersing betekent je driften in toom houden, staat er in het woordenboek. Je driften, je emoties, je verlangens in toom houden. Je beteugelen. Als je weet wie God is, dat je hem hebt leren kennen. En je hebt zijn wil leren kennen voor jouw leven. En God zegt op een gegeven moment van, dat moet je nalaten. Dat is niet goed voor jou. Dat is niet goed voor jouw situatie. Dat is niet goed voor de toekomst. Misschien voelt het wel goed in je hart. Maar je weet eigenlijk dat het niet goed is. En mijn ervaring is, als God het in je hart legt, en je weet dat het niet goed is, doe het dan niet. Want als je het toch doet, kom je in de problemen. Je hoeft het niet aan te nemen van mij. Je mag het zelf weten. Maar gehoorzaamheid is de sleutel tot Gods hart. En ongehoorzaamheid leidt altijd tot iets wat je niet meer in de hand hebt. Tot brokken die je later moet rechtzetten. En God is genadig. God helpt je wel weer om de brokken op te ruimen. Maar je moet het niet willen. Je moet niet willen dat je brokken maakt en dat je later moet opruimen. Want dat gaat vaak gepaard met heel veel pijn en verdriet. Zelfbeheersing. Dus als je weet wat God wil, doe het dan. En houd jezelf in toom en onderwerp je aan Gods geest. En dat is niet makkelijk. Dus je moet aan de zelfbeheersing moet je volharding toevoegen, staat er dan. Volharding. Dus je moet doorgaan tot het einde. Volharden. Trouw zijn tot het einde. En aan de volharding Godsvrucht. Met andere woorden, God willen dienen. God willen dienen. En aan de Godsvrucht broederliefde. En dan komen we uit bij de Philadelphia gemeente. Al deze dingen waren bij Philadelphia aanwezig. En dan uiteindelijk zegt dan dit woord van, als dat bij u aanwezig is, broeders, als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Dat is nogal een belofte. In vers 10, als je dus dat doet, wat daar staat. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En dan zegt Petrus, de apostel die met Jezus heeft gewandeld, die zegt dan, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hij vond het erg belangrijk dat we daaraan herinnerd werden. Ik zal niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, zegt Petrus, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, zegt Petrus, nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend blijven beijveren dat u na mij heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Dus Petrus, de apostel die met Jezus heeft gewandeld, die vindt het erg belangrijk dat wij dit weten, dat we hierin staan. Het wonderlijke is dat na Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen er 3000 mensen tot geloof waren gekomen, dat het eerste wat je leest is, en ze bleven bij het onderwijs van de apostelen. En dan zeg je, ja, maar ik heb de Heilige Geest. Wie maakt me wat? Dan hoor je heel veel mensen zeggen, ik heb de Heilige Geest, wie maakt me wat? Maar de Heilige Geest zegt dan, bestudeer het woord. Blijf bij het onderwijs van de apostelen. En dan staat er niet voor niks, apostelen. Want die apostelen, die hebben 3 jaar met Jezus gewandeld. Die kennen het hart van Jezus. Deze brieven, de evangeliën, de openbaringen, zijn opgeschreven door de apostelen, ooggetuigen, mensen die met Jezus hebben gewandeld. Ooggetuigen en die door de Heilige Geest later deze brieven hebben geschreven. En ze wijzen op het karakter van het woord van God. Ze wijzen erop dat het belangrijk is om het woord van God te kennen. En waarom is dat belangrijk? Omdat je, als je het woord van God kent, kun je je ook laten leiden door de Heilige Geest. Dan zegt de Heilige Geest van, dat staat er in Gods woord. Doe zo en je zult gezegend worden. Als je het woord van God niet kent, dan heeft de Heilige Geest weinig handvaten om jou iets in gedachten te brengen. Openbaringen 3. En dan staat hij in vers 11, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Houd vast wat u hebt. Dat zegt hij tegen de Philadelphia gemeente. Ze waren goed op weg, ze waren goed bezig. Ze deden het goed in de ogen van God. Het is niet dat ik zeg dat ze goed bezig waren. Nee, de Heer vindt dat ze goed bezig waren. Dat is een verschil. Soms denken wij van, nou, wij zijn goed bezig. Maar het gaat erom van, wat zegt de Heer? over de activiteiten van onze gemeente. En hij zegt hier, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Kan dat dan? Zou de kroon weggenomen kunnen worden? Het staat er wel. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. 2 Timotheus. Hoofdstuk 3. Vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Allen. Allen die God willen volgen zullen vervolgd worden, staat hier. Dat zegt Paulus. Vers 14. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het hebt geleerd. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat zegt Paulus. En dan zegt hij, gaat hij verder in vers 4, of in hoofdstuk 4. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Soms komt het helemaal niet uit om het woord te spreken. Soms ben je moe, soms wil je eigenlijk helemaal niet, soms wil je op de bank gaan zitten. En soms gaat in één keer de telefoon. En denk je, nou ik neem niet op, want ik weet wie het is. En dan neem je op en dan krijg je een heel verhaal. Dan ben je zomaar een uur met iemand aan de telefoon. Dat komt bij ons regelmatig voor. Maar het is een zegen dat je iemand mag bemoedigen. Het is een zegen dat je het woord mag delen. En dat mensen weer hoop kunnen, dat mensen weer verder kunnen. Predik het woord. Gelegen of ongelegen. Waar was ik nou even bij? Oh hier, vers 2. Want er zal een tijd komen dat zij die de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Het is triest, maar het is wel waar. Ik ervaar dat we er middenin zitten. Je mag het van mij aannemen. We zitten midden in die tijd. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. En dan kom ik bij de tekst waar het eigenlijk om gaat. Tenminste, alle teksten zijn belangrijk. Maar de aanleiding daartoe. Daar staat, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdschip van mij heen gaan is aanstaande. Dus Paulus weet dat zijn tijd gekomen is dat hij naar de Heer zal gaan. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Strijd. Zonder strijd is er geen overwinning. En Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En dan staat erbij, ik heb het geloof behouden. Poeh, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige redder, rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Het mooie is, er is een kroon voor ons weggelegd. Een kroon past ook bij koningen. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dus we krijgen straks een kroon. En hier wordt het vertaald met krans. Een krans van de overwinning. En die is voor iedereen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hoe het allemaal zal zijn, weet ik niet. Maar we krijgen een kroon. We krijgen een beloning voor onze inspanning, voor onze inzet, voor de Heer Jezus, voor zijn koninkrijk. Als je de Bijbel leest, dan zie je het op verschillende plaatsen terugkomen. Hoe zou het zijn als je daar in die hemel zou komen en je zou geen krans hebben en geen kroon? Dat is raar, toch? Dan zit je daar in die hemel en dan heb je al die broeders en zussen, die hebben allemaal een kroon op en jij hebt er geen. Dat is raar. Maar hier zegt Paulus dat hij een krans krijgt van rechtvaardigheid die de Heer hem geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Wie overwint? Openbaring 3. Vers 12. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Die zuil, dat was een bekende beeldspraak voor de gemeente van Philadelphia. Men had de gewoonte dat men ereburgers, die kregen een zuil in de tempel van de afgoden. En die zuil, en ook in regeringsgebouwen, er werden allemaal zuilen opgericht als het ware. En er werd een naam opgeschreven van de ereburger. Het vervelende was dat die streek werd geteisterd door aardbevingen. Dus het gebeurde nog wel eens dat zo'n zuil omviel. En ja, weg was. Maar God zegt hier, wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Als wij staan op de rots Jezus, dan zijn we goed gefundeerd. En als we hem trouw blijven, volharden, het betekent trouw blijven tot het einde. Als we hem blijven volgen tot het einde, net zoals Paulus deed, dan zegt God, Jezus hier zelf, ik zal hem maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Een zuil in de tempel, dat betekent ook dat je heel dicht bij God bent. Want de tempel is het huis van God. Dichterbij kan niet meer. Het is niet makkelijk in deze tijd om de Heer te volgen. Als je christen bent en je komt voor je geloof uit en je staat voor je principes, dan hebben we het moeilijk. En dat hoeven we niet te ontkennen. Want niemand vindt het leuk om uitgelachen te worden. Niemand vindt het leuk dat is ook een rare. Dat vindt niemand leuk. En Daniel, die gaat trouwen. En toen hij dat huis kreeg, toen zei iedereen van, ja, maar ga je trouwen? Ga je trouwen? Dat is dan niet meer van deze tijd. Ik zou gewoon kijken en zeggen van, kijk naar Gods woord. Kijk naar zijn principes. En dat is één facet. Er zijn zoveel dingetjes in ons leven. Ik bedoel, ik noem dat nou toevallig dan dat samenwonen. Maar het huwelijk zij in ere bij iedereen, zegt Gods woord. En dat is helemaal geen veroordeling of zo. Maar ik weet dat als je eenmaal trouw belooft aan iemand, dan doe je dat niet voor een half jaar. Trouw beloven in Gods woord is trouw tot het einde. In goede en in slechte tijden. In goede en in slechte tijden. En dat betekent als het slecht gaat met je partner of met je vrouw, met je man, dan blijf je erbij staan. Als de liefde eventjes is weggeëbt, wat zomaar kan gebeuren door allerlei omstandigheden, dan zeg je, ik ga ervoor. En als je vandaag de dag kijkt in de wereld, dan is het om te huilen. En niet alleen in de wereld, maar ook in de gemeente. Ik vind het om te huilen. En ik geloof dat de Heer zegt, wijd je toe aan hem. Met heel je hart. En dan zul je zien dat hij de dingen gaat maken. Hij gaat het doen. Want hij houdt van je en hij wil je zegenen in alle opzichten. Hij wil je zegenen in alle opzichten. Hij wil dat het goed met je gaat. En dat is moeilijk in deze tijd. Want de hele maatschappij zegt, jullie zijn gek. Als ik Paul Witteman kijk, en het gaat over het leven, het gaat over huwelijk, het gaat over alle maatschappelijke discussies. Als daar een christen bij zit, dan weet ik gewoon, die wordt al belachelijk gemaakt. Dat is standaard. Als mensen hun standpunt verdedigen over euthanasie, dat er andere wegen zijn, dan worden ze belachelijk gemaakt. Gaat het over abortus, worden ze belachelijk gemaakt. En dan heb je alleen maar over één programma. Ik heb gekeken naar het Songfestival. Ik weet niet of u er ook naar gekeken hebt. Want ik was wel benieuwd of Anouk het zou redden. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Eigenlijk had ik achteraf zoiets, had ik maar niet gekeken. Heel veel tijd heeft het gekost. En ik had ik had de tijd veel beter anders kunnen besteden. Maar ja, dat was die verleiding. Weet je wel? God zei eigenlijk van, joh, kijk wat anders. Maar ik denk, ja, je bent toch een beetje chauvinistisch. Je bent toch een beetje voor je land, hè? En dan wil je dat weten. Maar dat teken alleen al, van Anouk, dat duivelsteken. Ik denk, ja, moet ik daar nog fan van zijn? Van zo iemand? Eigenlijk niet. En toen werd er gestemd, op het eind van de rit. En op een gegeven moment was er een filmpje van Zweden. Ik moet echt zeggen, ik weet niet of u het gezien hebt, maar ik ben ervan geschrokken. Op een gegeven moment werd er de draak gestoken, als het ware, met de maatschappij. Maar vooral met het geloof. Het eerste filmpje wat voorbij kwam, was dat een echtpaar liet hun kind dopen in de kerk. En toen zei die pastoor, wat is in een filmpje dan van, in de naam van de vader. Dat willen wij niet. Kun je niet een of ander mooi lied zingen? Ik denk, nou, moet dat nou op zo'n moment, snap je wat ik bedoel? Moet het nou op zo'n moment, waar de hele wereld zit te kijken, moet je dan het geloof zo op die manier te kijken zetten? Mijn maag keerde om. En dat, ik vind het beschamend. En in die tijd leven wij. Maar we leven ook in een tijd dat de Heer dicht bij ons is. Hij houdt van ons. En hij wil ons zegenen. En als we de stappen zetten met hem, dan zullen we kracht ontvangen om zijn getuigen te zijn. En dat is eigenlijk wat ik u wil meegeven voor deze morgen. In combinatie met de gebedsnacht. Met de dingen, mensen die bereid zijn om een prijs te betalen voor hun geloof. Voor de Heer Jezus. Voor de eer van hem. En ik wil u één ding vragen van, wilt u de prijs betalen die de Heer Jezus van u vraagt? In uw situatie. En dat kan misschien maar zo'n klein prijsje zijn. Maar het is waardevol in het Koninkrijk van God. Amen.